In Genesis 28 waren wij terecht bij Jacob, die onderweg ging naar zijn oom. En in hoofdstuk 29 komen we daar in de buurt, althans zover waren wij. Dat is in de eerste verse van Genesis 29, toen Jacob zijn voeten ophief. Prachtig. En ging naar het land der kinderen van het oosten. En er was een put in het veld, zodat we weten dat we nog steeds in het verhaal zitten. Want het ging immers al twee generaties lang over putten en bronnen. Kortom, de zoektocht naar water. Er was een put en daar verzamelde zich het een en ander. En er was een steen op de mond van de put. Want met die putten was altijd wat, dat weet u nog. Hè? Ze waren ze kwijt, ze moesten ze opnieuw graven. Ze waren gestolen, wat het maar was. En hier zijn we natuurlijk in een heel ander land. Maar het is dezelfde geschiedenis. Er is een put met een grote steen op de mond van de put. Ik vind het een prachtig plaatje, vooral de formulering erbij. Want de put staat voor de beloften Gods, het levende water, maar daarmee voor het woord Gods. En dat moet uit de mond komen. Maar ja, er ligt een steen op de mond van de put, zodat de vraag is, wie zal voor ons de steen wegrollen? Je weet waar het over gaan moet, toch? Langzamerhand. We lezen de Bijbel niet voor het eerst. Nou goed. Maar daar verzamelden zich de herdertjes, want die lagen bij nachten of zoiets. Maar, nou ja, toch, zoiets. Derwaarts werden al de kudden verzameld. En zij wentelden de steen van de mond des puts. Dat wil zeggen, dit is niet wat hier gebeurt. Maar hier wordt beschreven wat er zo dag in dag uit op deze locatie plaatsvindt. Namelijk, er werden de kudden verzameld en dan wentelden zij, meervoud, zij wentelden de steen van de mond des puts en drenkten de schapen en legden de steen weder op de mond van die put op zijn plaats. Dat is omdat het een put is, zoiets. Althans, daar hebben ze dan kennelijk afspraken over en de put wordt beschermd en bovendien wordt zo voorkomen dat op een of andere wijze die put of die bron vervuild raakt of zo. Want dat kennen we ook uit de Bijbel natuurlijk. Hè. Hier en daar bronnen, of hoe ze maar genoemd worden, waarvan het water ondrinkbaar is, dan wel, hoe heet het? Bitter heet het dan. Bitter is en dan moet het zoet gemaakt worden. Maar goed, dat is pas later in de geschiedenis natuurlijk. Maar dan blijft het steeds hetzelfde verhaal. En die put is natuurlijk wat men noemt een cisterne. Een holte in het gesteente van de berg waar het water zich verzamelt. En die dekt men af, ja. En toen zei de Jacob tot hen, deze locatie, mijn broeders, van waar zijt gij? En ze zeiden, wij zijn van Haran. En hij zei tot hen, kent gij Laban, de zoon van Nahor? En zij zeiden, wij kennen. Soms denk ik dat als ik dit lees zo, die woorden, net als ze rechtstreeks vertaald zijn uit het Engels. Wij antwoorden het vragen niet zo. Ken je hem? Dan zeg je ja. En in het Engels zeg je, we know, enzovoort. Of we do, maar goed. En hoe dat komt, dat, ja, dat heeft iets van doen met de verwantschap tussen het Engels en het Hebreeuws, maar dat is mijn afdeling niet, hè? Althans, daar ben ik niet voor gekomen. Dus we gaan gewoon verder. Daar staat dan, voort zeide hij tot hen, dat wil zeggen daarna zei hij tot hen, en vervolgens op zei hij tot hen, is het wel met hem? Gaat het goed met Laban? En zij zeiden, het is wel. Zo zeg je dat letterlijk ook, ja, ja. Is het wel with thy soul? Het is wel with my soul. Het is wel. En zie, Rachel, zijn dochter, komt met de schapen. En hij zei, ziet, het is hoogdag, het is geen tijd dat het vee verzameld wordt. Dreng de schapen en gaat heen, wijd dezelfde. Wijd mij de schapen. Want dat is wat herders zouden doen. Dat blijft tot bijna de laatste bladzijde van het Nieuwe Testament. Blijft dat natuurlijk zo, hè? Toen zeiden zij, wij kunnen niet, totdat al de kudden samen zullen vergaderd zijn, en dat men de steen des monds des puts afwentelen, opdat wij de schapen drinken. Daarvoor moeten ze dus allemaal samenkomen. En als hij nog met hen sprak, zo kwam Rachel met de schapen die haar vader toebehoorden, want zij was een herderin. En het geschiedde als Jacob Rachel zag, de dochter van Laban, zijn er moeders broeder. En de schapen van Laban, zijn er moeders broeder. Dat Jacob toetrad en wentelde de steen van de mond des puts en drenkte de schapen van Laban, zijn er moeders broeder. Dat staat er dus een keer of drie, zijn er moeders broeder. Om aan te geven natuurlijk dat we hier van doen hebben met een ontmoeting tussen een heer en een dame. Maar het is wel familie. Het is de andere tak van de familie. Ja, die begrijpt hij uiteraard wel. De naam van Rachel wordt trouwens vertaald met een ooi. Ik keek het nog na. In het Duits, Mutterschaaf staat het dan. Dat vond ik wel leuk, hè? Mutterschaaf. Een moederschaap. Maar toen maar. Een ooi. En ze was een herderin. Ze leidde de kudde. Normaal gesproken wordt de kudde geleid door een hamel. Dat is een vaderschaap, als u het mij vraagt. En als hij een bel om heeft, dan is het een belhamel. Ja, inderdaad. Maar in dit geval wordt de kudde geleid door een dame. Maar toen maar. Maar Jacob dus... kreeg een overdosis testosteron en in zijn eentje. Want dat is toch het verhaal, hè? Dat mag je niet missen. Hè? Het is uitdrukkelijk van tevoren verteld. Ze komen allemaal samen en dan wentelen ze de steen. En ze moeten dus op elkaar wachten. Ze konden niet weg met die kudde. Ze moeten eerst water drinken. Maar dan moeten eerst anderen komen. En dan kunnen ze gezamenlijk die steen wegrollen. En hier is het Jacob die kennelijk... dat hele gezelschap vertegenwoordigt dan... en in zijn eentje de steen wegrolt. En u begrijpt dat het wegrollen van de steen... de uitbeelding is in de praktijk... van het aanbreken van het nieuwe verbond... en daarmee de vervulling van de beloften Gods. Maar het is wel Jacob... en niet Esau... en nog een keer... en het is bij oom Laban... en niet bij Esau, als u begrijpt wat ik bedoel. En in gewoon rechtstreeks praktisch toegepast. Het nieuwe verbond breekt aan, maar de beloften Gods worden niet vervuld aan Juda, aan het Joodse volk. Of nog platter dan aan de twee stammen van Israël, maar aan de 10 stammen van Israël. Dat is wat het uitbeeldt. En als het dat niet uitbeeldt, oké, wat beeldt het dan uit? Dan wordt het nog moeilijker. Ik kan niet wel zeggen wat het uitbeeldt. Het beeldt uit dat de zaligheid als zodanig niet terechtkomt bij de religieuzen. Bij degenen die onder de wet leven dus. Maar komt er terecht bij degenen die de wet niet hebben. Om zo te zeggen. Die een andere kijk op het leven hebben. En dat brengt ons in filosofische onderwerpen. Waar ik ook maar niet uitgebreid op inga, dat vind ik ook niet zo nodig. Maar het is ongeveer... Het is eigenlijk ook de verhouding tussen... wat je dan nog net in de Bijbel vermeld vindt... tussen de Stoïcijnen en de Epicureërs. Stoïcijnen, dat is een categorie... die zegt, dit zijn de regels en daar houden wij ons aan. Wat er ook gebeurt, stiff upper lip. Nou ja, zoiets. Toch? Dit zijn de voorschriften en dat is het dan. En de andere categorie is die we allemaal kennen als agemaleutheid. De Epicureërs, dat zijn diegenen, ja nee, maar je moet een beetje lol hebben in het leven. En dat is het dan. En die regels, ach. dit is zwart-wit voorgesteld. Maar ja, in de praktijk is het niet zo zwart-wit. En daar hebben wij dan de filosofen voor die ons komen vertellen in hoeverre wij ons aan de regels moeten houden. En in hoeverre wij daar bij gelegenheid en onder omstandigheden misschien toch ons niks van aan hoeven te trekken. Hebben jullie dat nog? Bij rood licht moet je stoppen, maar als er toch verder geen verkeer op de weg is en je hebt haast en je vrouw moet bevallen of weet ik veel. Want, nee, er komt tegenwoordig niet meer zoveel voor, maar dit laat me zitten. Maar zoiets, dan oké, okay, dan weet u wel, dat is dan... nou ja, dat zijn die grensgebieden en daar gaat het menselijk denken in de loop der eeuwen dan eigenlijk over. En de variant is dan die, moeten wij onder de wet leven of leven wij onder de genade? Of eten wij van de boom der kennis des goeds en des kwaads, of eten wij van de boom des levens? Enzovoort. Kortom, waar komt de zaligheid terecht? Bij Esau? Of bij Laban? Bij de twee stammen die wij als zodanig alleen maar kennen, met een wet, met de Joodse wet. Ik weet wel dat je ook daaraan kunt afdoen. Maar als in de Bijbel gesproken wordt over de Joden, dan wel het Jodendom, dan gaat het over religie. Dat je in onze dagen mensen vindt die zich als Jood identificeren. Want dat is het. Mensen identificeren zich tegenwoordig als iets. Hè? Als iets. Ik dacht altijd dat ik een identiteit had meegekregen van mijn geboorte. Maar tegenwoordig is dat ook al niet meer zo. Dan heb je het weer. Hou je aan de regels of doe je iets anders? Maak je er wat anders van? Maar goed, we dwalen af. Maar er zijn Joden die zich wel als Jood identificeren, maar totaal niet religieus zijn, volstrekt ongelovig enzovoorts. En waarop dan een Joodse identiteit gebaseerd is. In onze dagen is het voldoende als iemand zegt, dat voel ik zo. Ik voel mij Joden, toch of niet? Ja. Nou ja, dan moet ik me ook beheersen, want anders wordt het een komische act natuurlijk. Ik voel me nou helemaal zo. Ja. Hoe was dat met die lui bij Gideon? Sommigen die dronken water als een hond, die voelden zich als een hond of wat. Weet ik veel. Of als een vis in het water. Ik moet het gewoon loslaten. Maar er zijn er dus die doen zich Joods. En wat dan? Waarom dan? Als ze niet religieus zijn. Tegenwoordig zijn ze dan eventueel sionistisch. Maar dat is een beetje raar als je die in Nederland tegenkomt. Want als ze echt sionist zouden zijn, dan zouden ze hier niet wonen. Dus dat kan eigenlijk ook niet. Maar wat maakt hen dan tot Jood? En meer mag ik er niet over zeggen. Ten slotte is het 3 mei vandaag. En deze eerste weken van mei kun je er helemaal niet over praten zonder daar problemen over te krijgen. Hè? Nee, sommigen identificeren zich graag met de underdog. En anderen juist met de upperdog. En voor beide doeleinden levert zich... Is dat een goed woord? En voor beide doeleinden levert zich het Jodendom. Dus ja, ik moet het er maar bij laten. Maar wat ik wel moet vertellen natuurlijk, is dat we hier systematisch hier in Genesis al te maken krijgen met dit onderscheid. Hè? Begrijp je me goed? Eigenlijk is het natuurlijk zo dat wij denken vaak dit of dat is, gaat over de Joden, gaat over het Joodse volk. Dan moet ik er eigenlijk bij zeggen dat weliswaar zo is, maar dat in wezen het daar niet over gaat, maar dat het Joodse volk zelf een beeld is, een type is van wet, van religie. Dat is het. En als je dat er niet achter zit, dan blijf je zitten met, maar waarom dan? Hoezo dan? Is er bij God dan toch aanneming des persoons? Heeft God dan toch zijn voorkeuren op een of andere wijze? En wij weten alleen, bij God is geen aanneming des persoons. En het is ook niet op grond van de geboorte dat God iemand verkiest. Dat ook in de Bijbel. Enzovoort. Dus je komt daar niet mee weg. En God rekent geloof tot gerechtigheid. En door geloof is men uitverkoren of zoiets. In ieder geval, dus breed wordt gedacht dat die begrippen aan elkaar hangen. En dat is natuurlijk ook eigenlijk zo, zonder er gedetailleerd op in te gaan. Maar het Joodse volk is toch ongelovig. Hoezo is het dan uitverkoren volk of wat dan ook? Nou ja, het is wat over Judas gezegd wordt. Hij heeft het lot deze bediening gekregen. Op grond waarvan, dat doet er niet toe. Maar zoals Judas een uitbeelding was van het Joodse volk, zo zijn Judas en het Joodse volk een uitbeelding van wat religie met de mens doet. Het verblindt de mens voor de waarheid. Wet stelt de mens, stelt het individu centraal. Wet, dat doet ons vragen, mag ik dit, mag ik dat, kan ik zus, kan ik zo. Het is allemaal ik. Daarom raak ik altijd geïrriteerd als ik door stom toeval het begin van de uitzending van, hoe heet het, Hour of Power hoor. Je weet hoe het begint, die uitzending? Nee? Zeg je niet zo vroeg op zondag?
Oh, nee. Zitten we in de kerk?
Ja? Het is nog daarvoor. Om een uur of acht is dat al, geloof ik. Ik. Dan moeten ze allemaal met elkaar opzeggen. Ik ben niet wat men zegt. Ik ben niet zus en ik ben niet zo. Want ik ben Gods kind of iets dergelijks. En ik ben een ik. Ik geloof dat er 12 keer ik staat in een regeltje of 5, 6. Weet ik het. En ik vind dat zo erg. En of het zinnig is, zulke teksten. Nou ja, sommige mensen zouden dat is misschien wel. Ja, daar heb ik geen verstand van. Dat is mijn afdeling niet. Maar ik weet dat mensen, ook gelovigen, dikwijls een laag zelfbeeld hebben. Dan denk ik, nou, die mogen ze me sturen. Dat is heel goed. Dan hoeven we het daar niet meer over te hebben. Dan kunnen we het daarna hebben over de Heer. In wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Enzovoort. Dat komt helemaal goed. Maar ja, ik weet dat ik het ook nu wat makkelijk vertel. Maar ja, dan heb je het weer. Hè. Je kunt er lang over nadenken. Je kunt er kunt gaan muggen ziften en zo. Maar ik heb het er niet op. De Bijbel gaat over de Heer en over zijn werk. En hij gebruikt Israël als volk. Als een beeld, hoe moet je dat zeggen? Als een voorbeeld voor heel de wereld. Daarom is het volk ook onderscheiden van alle andere volkeren. En of het nou gelovig is of ongelovig, in beide gevallen wordt het door de Heer gebruikt. Niet omdat de Heer zelf het gelovig gemaakt heeft of ongelovig gemaakt heeft, maar God demonstreert hoe dat zit met de mens. En dat het niet goed met hem komt als hij moet leven onder de wet. En terwijl de filosofie in het algemeen zegt, en de theologie ook trouwens, de mens heeft een wet nodig, zegt de Bijbel, de mens heeft geen wet nodig. De mens heeft genade nodig. En waarom dat zo is? Omdat de wet de mens hoogmoedig maakt. Hè? Nee, je krijgt misschien een laag zelfbeeld, maar hij wordt, maar toch is het hoogmoedig. Mijn vader noemde dat hoogmoedig van nederigheid. Echt. Ze pronken met de nederigheid van hun. Want wij zijn zondaar en we zijn, hoe heet het ook alweer, ellendig mens en verkocht onder de zonde. En hoe dat maar heet, mag met die woorden uit Romeinen hoofdstuk 7. En men is er eigenlijk trots op dat dat zo is. En men kan zelfs niet eens geloven. Ook dat moet je gegeven worden, want de mens is zo slecht. Dus niks goed in staat enzovoort. Nou ja, goed. En men beroemt er zich op dat men dat nazegt en hoe bijbelgetrouw men is. Maar uit genade leven, dat is er niet bij. Er blijft wet, enzovoorts. Maar wet, religie dus, sluit de ogen voor de waarheid. Dat is het probleem. En ook buiten enige vorm van godsdienstenverband geldt dat nog steeds. Dat is nou eenmaal zo. Overal waar regels zijn, vraag je niet meer af wat is de waarheid. Je moet gewoon het spoor volgen, je aan de voorschriften houden en dat is het dan. Nou ja, in ieder geval, in extremis hadden wij dat natuurlijk in militaire dienst vroeger. Wij werden niet geacht na te denken, dat stond in het handboek soldaat althans. Of, was, nou ja, of het werd ons gezegd, dat weet ik nou niet meer. Maar we werden niet geacht na te denken, je werd alleen maar geacht bevelen uit te voeren. En je had een dagprogramma, zo laat dit, zo laat dat. En als je een commando kreeg, moest je dat doen. Hoe stomzinnig soms ook, want dat is het natuurlijk. Iets als rechts uit de flankmars en al dat soort dingen. Ja, dat blijven tamelijk stomzinnige dingen. Het is een leuke show. Dat vond ik ook leuk trouwens. Maar goed, dat even terzijde. Maar de waarheid, hij hield de voorstaat met een oorlog. Nee, je werd uitgestuurd om dit of dat te doen en dat deed je dan. En verder hoefde je ook niet te weten. En het grote plan, het overzicht van de strategie, daar ging je ook geen ballen aan. Je was gewoon een soldaat, of wat me wel waren, zal ik maar zeggen. Ik was toevallig trompetter in het leger van de prins, maar dat even terzijde. Maar dus ik praat eigenlijk een beetje, nou ja, waar ik niet al te veel van weet. Maar dit heb ik wel meegekregen, ja. Dat hoeft hij allemaal niet te weten, dat mocht je ook niet weten. Het was ook beter voor je als je dat niet wist. Je moest gewoon de commanders opvolgen. En dat is het dan. En de waarheid. Maar nee, dat speelde geen rol van enige betekenis. Hoezo? Je meerdere had altijd gelijk. Niet omdat het zo was, maar het was zo. Per definitie, daar was het je meerdere voor. Nou goed. Maar die tegenstelling, dat speelt in de hele wereld, speelt onder alle volkstammen en in alle filosofieën en theologieën enzovoort. Kijk, dat is wat primair geïllustreerd wordt, want het is niet voor niks dat wet beschouwd wordt in de Bijbel als de eerste beginselen der wereld. Waarvan wij geacht worden verlost te zijn en die zouden we niet van voren af aan weer beginnen te dienen, schrijft de apostel Paulus. Nou, dat is het. En waar komt dus de zaligheid, het woord der waarheid, het evangelie, onze zaligheid terecht bij de Joden? Nee, het is hen wel gepredikt, maar daar was de tafel vol, dat God er niks op kon zetten met de woorden uit Jesaja 28, toch? Die hadden er geen belang bij, die hadden al een geloof, hetgeen niet waar is natuurlijk. Ze hadden al een religie, maar ze vergisten zich. Enzovoort. Maar daar kon hij het niet kwijt. Die wilde dat niet. Er was geen belangstelling voor. En dan krijg je dus dat het ergens anders naartoe ging. En toen ging het toch naar Israël. Want dat is wat God beloofd had. Logischerwijze, alles gaat eerst naar Israël. Demonstratief ging toch naar Israël. Maar niet naar Juda, maar naar dat andere huis. Dat is het verhaal. En dat is de situatie waarin wij tot vandaag leven. En omdat dat een verborgenheid is, en dit dus niet met die woorden die ik nu gebruik omschreven wordt in de Bijbel, vinden we het wel uitgebeeld in dit soort symboliek. En niet op een bladzijde een paar teksten of een hoofdstuk, maar hier in hoofdstuk 29 spreken we daar niet voor het eerst over, toch? Dat herhaalt zich en dat herhaalt zich. En hierna herhaalt het zich weer, want dan gaan we verder. Daar staat dan. Hij wentelde de steen van de mond des puts. Dat die zin goed blijft hangen, hè? In vers 10 van Genesis 29. En drenkte de schapen van Laban, zijn er moeders broeder. En Jacob kuste Rachel. Nou, dat ging snel. En hij hief zijn stem op en weende, want hij wist natuurlijk wel hoe het verder gaan zou, toch? Dat als zijn toekomstige vrouw ontmoet. Ja. En Jacob gaf Rachel te kennen dat hij een broeder van haar vader en dat hij de zoon van Rebecca was. Kortom, haar neef. U weet, neef komt van nevens, dat weet u toch, hè? daarnevens. Neef is de andere tak, de naaste tak van de familie. Nou goed. Toen liep zij heen en gaf het aan haar vader te kennen. En het geschiedde als Laban die tijding hoorde van Jacob, zijn zusters zoon. Het is toch grappig hoe vaak erbij staat dat het gaat om die familierelatie. Hè? Zo liep hij hem tegemoet en omhelsde hem en kuste hem en bracht hem tot zijn huis. Huis ook te verstaan niet als alleen maar die enige gehuurde woning of hoe zoiets heet. Maar familie, hè? Huis. En hij vertelde Laban al deze dingen, Jacob dus. Toen zeide Laban tot hem, voorwaar, gij zijt mijn gemeente en mijn gebeente en mijn vlees. Dat lazen we in Efeze 5. Wij zijn van zijn vlees en van zijn benen. Ja, in het notabene 4 Nieuwe Testament, maar goed. Het is de bekende uitdrukking ontleend aan Adam en Eva, dat weet u toch. Hè? Het is familie, dezelfde afkomst. En hij bleef bij hem een volle maand. En u weet, blijven, ik roep het altijd, in het Nederlands, in het Grieks, in het Hebreeuws, blijven is wonen en wonen is blijven. En als compromis hebben wij bedacht verblijven. Maar, en u denkt, blijven, dat gaat over langere termijn. En dan zeg ik, ja, dat is wonen ook. Het is heus hetzelfde begrip. Hij bleef daar een volle maand, een volle periode. Daarna zei Laban tot Jacob, omdat gij mijn broeder zijt. Nou ja, zijn neefje, maar broeder in de algemene betekenis van familie. Omdat gij mijn broeder zijt, zult gij mij derhalve om niet dienen. Verklaar mij, wat zal uw loon zijn? Wat er niet bij stond, was natuurlijk dat hij al een maand kennelijk Laban diende. Dus misschien ging hij samen met Rachel de schapenhoeden en de steen wegrollen of zoiets. Weet ik veel. Zoiets. Maar dan zegt Laban, ja, verklaar mij, wat zal uw loon zijn? En Laban had twee dochters. En dan weet je het alweer, hè? Toch? Wat zal uw loon zijn? En Laban had twee dochters. Ja. Want dochters zijn een betaalmiddel. Nou ja, soms is het net andersom. Soms moet er voor betaald worden voor de dochters. Soms nemen de dochters een boel geld mee. Slans wijs, slans heer. Maar toen maar. Laban had twee dochters. De naam de grootste was Lea en de naam de kleinste was Rachel. We krijgen weer de grootste en de kleinste. En u weet nu dus al wat er met die twee gaat gebeuren. Hè? En dan bedoel ik niet dat die twee vrouwen worden van Jacob. Ik bedoel dat ze verwisseld gaan worden. Want dat met die grootste en die kleinste, ja, dat weten we nou wel. Dat hadden we al bij Isaac en Ismael, of Ismael en Isaac moet ik zeggen. En zeker ook bij Esau en Jacob, de grootste en de kleinste. En die gaan verwisseld worden. En u weet, het is makkelijk te zeggen, want u weet dat wij hebben vooruitgelezen. Dat deed ik op school ook altijd. Maar op bladzij 20 had ik een boek al lang uit. En al vergeten wat er op bladzij 20 stond, dus bleef altijd spannend. Ja. Maar je wil weten hoe het afloopt. Dus doe maar. Had twee dochters, de naam der grootste was Lea en de naam der kleinste was Rachel. Van die naam der kleinste heb ik u al gezegd. Dat wordt vertaald met een ooi. Een schaap dus. En daarom vinden vertalers dat je de naam van Lea moet vertalen met koe. Per slot, Lea lijkt op loeien enzovoorts. Toch? Misschien is dat ook correct. Maar toen heb ik het toch maar wat beter nagezocht ooit een keer. Want de naam van Lea, ik moet eens kijken wat er in mijn notitie staat eigenlijk. Want ik heb het wel ergens opgeschreven. De naam van Lea, daar staat hij. De naam van Lea. Volgens Samson Hirsch betekent vermoeien. Dat rijmt trouwens ook op loeien, maar toch maar. Vermoeien, die hoef je niet op te schrijven, nee. De vermoeien, opgeven, bezwijken, kortom, kracht verliezen. Maar het is een betrekkelijk negatief iets. En een heel belangrijk Hebreeuws woord is er van afgeleid. Dat is lo. Dat wij via het Jiddisch kennen als lauw. Als lauwloene. En, nou ja. En lauwsjoege. En als in het Hebreeuws lo ame. Het is niet. Of eventueel geen. Maar het is ontkenning. En dat is de uiterste consequentie uiteraard van vermoeien, bezwijken, opgeven. Met 2 Korinthe 4 in gedachten wordt het dan vertragen. Daarom vertragen wij niet, maar enzovoort. Dat wil zeggen, er zit weinig fut in bij Lea. En dan vraagt u nu natuurlijk, waar komt dan de vertaling met koe vandaan? Want die staat echt in de boeken. Ja, in welke weet ik ook niet. Ik heb een stuk of 10 van die, minstens denk ik, van die boeken met de namen in de Bijbel. Hè? Vertaald naar het Nederlands of naar het Duits of naar het Engels of naar het Frans. Wat het maar is. En het is altijd anders. En zelden wordt erbij verteld hoe men eraan komt. Maar van de vertaling met koe hebben ze uit Arabisch. Ik vond hem wel aardig. Want dan wordt het opgevat als een wilde koe. Maar een wilde koe kennen wij ook. Dat heet in betrekkelijk Nederlands. Of was het Afrikaans? Een wilde bees. Wilde bees. En een wilde bees kennen wij als. Een gnoe. Heb je dat? En dan zeg ik weer, daar heb je die vervelende N weer die ertussen komt. Het is dus gewoon goel. En als het een harde goel is, is het een koe. Dus het is toch weer datzelfde woord. Het woord gnoe, dat laat het tot je doordringen. Het woord gnoe voor een wilde beest is dus gewoon het woord voor woord koe, eigenlijk. Maar dit ging via een andere Semitische taal natuurlijk, via Arabisch. Maar u weet, het Arabisch is verwant aan het Hebreeuws. Dus laat maar zitten. En wat de verwantschap is tussen vermoeien, opgeven, bezwijken, kracht verliezen en een koe, een rund dus, of een wilde beest, ja, dat zou ik u niet kunnen vertellen. Ik weet het niet. Maar het is natuurlijk grappig. Er zijn twee meisjes, de een is een koe en de ander is een schaap. Ja, dus dat haalt de woordenboeken wel, natuurlijk. Maar in de symboliek wordt het natuurlijk een ander verhaal. U begrijpt toch, de Rachel, een ooi, een moederschaaf, een schaap. Dat is het volgzame type, het schaap. Het schaap volgt de herder, het schaap hoort bij de kudde. Het schaap is het algemene beeld van een gelovige. En de kudde van het volk Gods. Ook in het Oude Testament, maar zeker in het Nieuwe als beschrijving van de gemeente. En het rund, ja, is dat niet. Zie? En vroeg of laat moet dat bezwijken. Je hebt dus het gelovige aspect in Rachel en het religieuze aspect kennelijk in Lea. En u weet toch wat de Heer zei, kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn. John Bunyan overdrijft het nog verder, want die denkt dat je bezwijkt onder je last enzovoort. Nee, ik bedoel het niet lelijk, maar ik zeg die dingen altijd wat laconiek. Omdat, ja, dat zijn zulke clichés allemaal. Die krijg ik moeilijk erg serieus uit mijn mond. Bovendien, je moet niet denken dat ik het bedacht heb. Het is het idee dat je bezwijkt onder je zorgen, je verplichtingen en zo. Ja, je zonde, last. Maar het is in de eerste plaats de wet waar je onder zou bezwijken. En dan zegt de Heer, komt Allah tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Moet de mens dan niet wat dragen in zijn leven? Ja, want anders haalt hij mijn katten kwaad uit. Ja, dat is ook filosofie. Een mens moet een doel hebben in zijn leven. Al was het maar postzegels verzamelen. Nou ja, of de dodenherdenking in stand houden. Ik spreek geen waardeoordeel uit. Er zijn mensen die gaan daarvoor, wijden hun leven daaraan. Want een mens moet iets hebben om voor te leven. En de Heer zei, laat die last maar liggen, kom maar tot mij. Neem mijn juk op u, want mijn last is licht en mijn juk is zacht. Dat gaat over de omstandigheden onder de volmaakte wet. Dat wil zeggen onder het nieuwe verbond, onder de heerschappij van de genade. Waar wij wel degelijk iets te dragen hebben, maar dat heet de waarheid. Die wij zouden trachten, betrachten, dragen. Volgens Efeze 4 of 1 Timotheus 3... Want de gemeente is immers pilaar en vastigheid der waarheid, enzovoorts. Bovendien, wat geloven wij? Het woord der waarheid, namelijk het evangelie onze zaligheid. Waarheid dus. Nou ja, dat is een lichtere last. Maar je vindt die twee dus hier weer naast elkaar en hierna ook tegenover elkaar. Want we hebben natuurlijk vastgesteld, die broedertwist, waar we hier al mee te maken hadden met Esau en Jacob in elk geval, maar de generatie daarvoor was dat natuurlijk ook al zo. En broedertwisten zijn klassiek. Dat is een klassiek onderwerp voor films en wat het maar was, en in de klassieke literatuur, de broedertwist, inderdaad. Maar je hebt ook de zustertwist natuurlijk. En ik had het niet over Chubby Checker, voor alle duidelijkheid. Voor de ouderen onder u had ik het daar niet over. Maar de zustertwist, en dat krijg je hierna. Op een ander niveau. En naar aanleiding van andere omstandigheden. Maar toch is het hetzelfde. En over die twee dames staat dan vervolgens, doch Lea had tedere ogen. Dat was bij ons thuis vroeger verder niet bespreekbaar. Om reden dat mijn vader nou eenmaal Jacob heette en mijn moeder heette Lea. En Lea had tedere ogen, volgens mijn vader. Dus ja. Maar het was niet bespreekbaar. Want anders kreeg je. Maar was ze dan niet schoon van gedaante? Want dat was Rachel. Dus het was niet bespreekbaar. En het was helemaal niet bespreekbaar dat tedere ogen ook gewoon kan betekenen, wat veel meer voor de hand ligt, zwakke ogen. Kortom, waarschijnlijk was ze kippig. bijziend, bedoelen wij. Want dat is de betekenis van het woord teder. Ik zal het u uitleggen. Het woord is rak. En dat komt van rakak. Want dat is de wortel, drie letters. En dat woord rakak wordt in de Bijbel weer vertaald met rank. En dan zeg ik weer, die vervelende N is er weer tussen gekomen. Want rank is dus gewoon dit woord rak. En dat betekent zoiets als mager. Het is er wel, maar het is niet echt volgroeid. Wij kennen het woord, ik heb er nog wel een bij de hand, die is wel leuk trouwens. In Genesis 41, kan ik het dan weer bespreken als we daar aan toe zijn. In Genesis 41, vers 19. Want we hadden het toch over koeien, dus dat komt goed uit. En zie, zeven andere koeien kwamen op na deze in de droom van, wat was het, in de droom van de farao. Ja. 7 andere koeien kwamen op naar deze. Mager en zeer lelijk van gedaante, rank van vlees. En het woord rank is dat. Zie. Het is dus niet de ranke verschijning van een dame, een mens van de vrouwelijke kunne, want dat interpreteren we anders, maar dit is rank, dat is onder de maat, dat is iel, mager. En wij hebben daarvoor het woord scharminkel. Waar dat vandaan komt, weet ik niet. Zou het jiddisch zijn? Wat denk je? Scharminkel? Dat gaan we uitzoeken. In het etymologisch woordenboek. En anders het Bargoens woordenboek. Maar ja. Maar rank van vlees. En er staat er, ik heb dergelijke van lelijkheid niet gezien in het ganse Egypteland. Kijk, als je dit nou even... Hiernaast staat het nog een paar keer, hè. In de volgende verse staat het nog een paar keer. In de beschrijving van die dromen en van die aren. Ja. Maar van Lea staat dus, ze had gebrekkige... Ze deden het wel een beetje. Die koeien schijnen toch gelopen te hebben. Al waren ze dan rank van vlees. Maar het is een tekortkoming. Doch Lea had zwakke ogen. Dat is de neutrale vertaling. Ja. En nou weet je meteen waarom er staat doch en maar in vers 17... Eén keer doch of één keer maar had ik ook wel voldoende gevonden. Want u begrijpt dat er allebei de keren gewoon en staat. Hè? En Lea had tedere ogen en Rachel was schoon van gedaante. Maar uit de vertalers, dat waren mannen trouwens. De vertalers hebben het uitgelegd als een tegenstelling. Die beschouwen dit als een beschrijving van de tegenstelling tussen Lea en Rachel. En terecht natuurlijk. En als het dus staat dat Rachel was schoon van gedaante, dan zal Lea dat dus niet geweest zijn. En dan valt er nog wel wat aardigs over haar te melden. Lea had tedere ogen. Maar als je leest, Lea had zwakke ogen. Lea was kippig. En ja. En droeg shampooglazen. Maar zoiets. Zie je ze naast elkaar? Dat is niet zo aardig om. Ook niet zo aardig om te vertellen. Maar toch maar. En dan wordt het maar daarentegen. Maar dan overdrijf ik het. Staat gewoon en. Rachel was schoon van gedaante. En schoon van aangezicht. Maar bij aangezicht alleen al zou je ook moeten begrijpen dat het betekent van gedaante. Want aangezicht is niet noodzakelijk wat wij het gezicht noemen. Het gaat om de hele verschijning. Hè? En in die betekenis gebruiken wij het woord aangezicht immers ook. Maar staat er dus uitdrukkelijk. Dat wordt er belangrijk. En dan weet u meteen nu al. Ik doe het met opzet dit. Hè? Natuurlijk is het arrogant en voorbarig. Maar u weet natuurlijk al, hier gaan kinderen uitgeboren worden en de eerstgeborene komt voort uit Rachel. En als dan blijkt dat zij onvruchtbaar is en dat dus die Lea kinderen krijgt eerst, dan zeggen we, ja, dat we waren er nog net niet op aan toe, maar natuurlijk, ja, logische wijze. Want die gaan verwisseld worden, die kinderen ook weer. Heb je dat nog? Ja. Rachel was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En Jacob had Rachel lief. En hij zeide, ik zal u 7 jaren dienen. Want het ging over het gesprek met oom Laban. Over het salaris. Toch? En intussen worden wij even bijgepraat over die dames. Oh ja, die dames. Oké, nou, dan weet je wie het zijn. En dan, en Jacob had Rachel lief en hij zeide, ik zal u 7 jaren dienen om Rachel, uw kleinste dochter. De jongste. En bij dat kleinste weet je ook meteen. Ook al waren ze niet beschreven, dan nog weet je. Oh, dat wordt... Die wordt voorgetrokken, daar komt de eerstgeborene uit voort. Degene met de eerstgeboorterecht, de erfgenaam van de beloften. En het is dus niet Juda, maar Jozef. Dat begrijpt u, hè? Ja. Toen zei de Laban, het is beter, oh ja, hadden we het nog over moeten hebben of dat nou duur was of niet. Zo'n vrouw, ze er 7 jaar voor moet werken. Nou ja, in mijn tijd moesten mensen, een man zijn leven lang werken voor die ene vrouw. Dus ja, ik vind het een koopje, maar laat me zitten. Doe maar, toch? Ik denk altijd aan broeder Brandstan, die dan zei dat hij vrouw en kinderen tot last had. Want dat stond dan in de papieren van zijn beroep, hoe heet dat? Hij was militair toch, bij de marine. Brands, vrouw en kinderen tot last hebbende. Ja, precies. Maar goed, 7 jaren. Ik zal u 7 jaren dienen om Rachel, uw kleinste dochter. Toen zei de Laban, het is beter dat ik haar aan u geef dan dat ik haar aan een andere man geef. Dus, oké, blijf bij mij. Woon bij mij, enzovoorts. Alzo diende Jacob om Rachel 7 jaren... En die waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar lief had. Soms lees ik wel eens wat in de Bijbel wat ik niet begrijp. En dit is er één van. Want ja, het blijft dus toch zo dat hij 7 jaren daar achter de schapen was, om zo te zeggen. Alvorens dat huwelijk gesloten zou worden tussen Jacob en Rachel. Heb u dat nog? Nou ja, 7 jaar. Verloving van 7 jaar. Komt dat nog voor? Wel nee, we hebben niet eens tijd om ons te verloven. Toch? Nou ja. Dus ja, dit begrijp je niet. En dan ging het nog snel voorbij. Ik zou gedacht hebben, dat leek wel een eeuwigheid. Maar dat ligt dan misschien aan mijn testosteron. Maar toch. Want je weet het maar nooit met die hormonen van tegenwoordig. Toen zei de Jacob tot Laban, geef mijn huisvrouw, want we zijn ineens 7 jaren verder. Geef mijn huisvrouw, want mijn dagen zijn vervuld dat ik tot haar inga. Zo verzamelde Laban al de mannen die er plaats en maakte een maaltijd. En het geschiedde des avonds dat hij zijn dochter Lea nam en bracht haar tot hem. En hij ging tot erin. En dan zeggen we, ja, we dachten wel zoiets, maar hier waren we ook niet opgekomen, toch? En Laban gaf haar Zilpa, zijn dienstmaagd, aan Lea, zijn dochter, tot dienstmaagd. En het geschiedde des morgens en ziet, het was Lea. Want ja, 's nachts is het donker. Ja. En Philips was ook nog niet uitgevonden, zal ik maar zeggen. Iets van die naad, dus toen maar. Daarom zeide hij tot Laban, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Heb ik niet bij u gediend om Rachel? Waarom hebt gij mij dan bedrogen? En Laban zeide, men doet alzo niet te dezer onzer plaatsen, dat men de kleinste uitgeven voor de eerstgeborene. He, daar komt het woord. Voor de eerstgeborene. En Jacob zal wel gedacht hebben, had je me dat dan niet eerder kunnen vertellen? Want, nou ja, doe maar. Vervul de week van deze, of gewoon vervul de 7 van deze. En wat er ook staat, we weten toch wat het betekent. Het betekent nog 7 jaar. Ja. Vervul de week van deze, dan zullen wij u ook die geven voor de dienst die gij nog andere 7 jaren bij mij dienen zult. En Jacob deed al zo en hij vervulde de week van deze. Toen gaf hij hem Rachel, zijn dochter, hem tot een vrouw. Dus hij heeft op Rachel 14 jaren moeten wachten. Nee. Die heeft hij er meteen bij gekregen. Dat ging op de pof. Of alsnog andersom, of hoe je dat maar zegt. Dat blijkt namelijk uit wat verder vermeld wordt. Ja, daar ga ik allemaal niet op in. Dat is een rekensom over wanneer wie geboren werd en hoe oud iedereen was enzovoort. En dat blijkt uit dat hij inderdaad bij deze gelegenheid de beide dames kreeg. Maar daarmee was hij verplicht nog 7 jaar bij oom Laban zijn schuld af te lossen, om zo te zeggen. En we missen toen nog wat, want bij Lea kwam nog een slavin mee. En dus bij Rachel ook in vers 29. En Laban gaf van zijn dochter Rachel zijn dienstmaagd Bilha haar tot een dienstmaagd. En hij ging ook in, en Jacob ging ook in tot Rachel. En had ook Rachel liever dan Lea. En hij diende bij hem dus nog andere 7 jaren. Let op de volgende waarin staat. Bevestig wat ik nu net zei. Hè. Hij werkte daar 7 jaren. Kreeg toen die 2 dames. En toen moest hij dus nog 7 jaar werken. En weet u wat nou zo grappig is? Nou waren we net vanwege dat woord rak, rakak, rank. Waren we even in Genesis 41 in een droom. En waar ging die over? En over 7 jaren en nog 7 jaren. Hoe bestaat het, hè? Ja, een droom van Jozef, eerstgeborene. En het was weer 7 en 7. Ja. Want het idee is eigenlijk dat hoewel die 2 zevens na elkaar komen chronologisch, dat ze typologisch niet na elkaar komen, maar naast elkaar. En dat kan ik nog net zeggen in modern Nederlands. Want na en naar en naast zijn woorden die in het oude Nederlands door elkaar gebruikt worden. Ik weet nog steeds niet hoe precies. Maar ik lees tegenwoordig nogal veel oud-Nederlands literatuur uit de 16e eeuw niet echt, maar 17e eeuw wel. En wat er verder volgt. En dan zie je dat die woorden over elkaar heen liggen en zich aanpassen. En na wordt naar en naar is na en na is naast. Erbij betekent het altijd. Zoiets. Maar die 2 x 7, die zijn eigenlijk naast elkaar of tegenover elkaar. En ze stellen precies hetzelfde voor waar ik het net uitgebreid over had. Aan de ene kant, och, laat ik maar weer een moeilijke dwarsstraat nemen. Aan de ene kant de Stoïcijnen en aan de andere kant de Epicureërs. Aan de ene kant de boom der kennis is goed voor de kwaads. Aan de andere kant de boom des levens. Aan de ene kant wet, aan de andere kant genade. Aan de ene kant magerte van de magere koeien, de ranke koeien dus, rank, rak, Lea. De magere koeien, het levert namelijk niks op. En aan de andere kant de vette, en de magere eten de vette op en ze worden er toch niet vetter van. Weet u nog, dat is die droom uit Genesis 41. Men leeft onder de wet, maar er wordt genade geboden. Ze worden ook gezegend doordat genade in het midden is en beschikbaar is. En anderen daaruit leven, daar plukken ze de vruchten van. Maar ze worden er niet beter van, ze blijven net zo mager als ze altijd waren. Hebben jullie dat nog? Ja, en dat beginsel, wat namelijk een mooie aanloop, dat beginsel ligt ook achter de 2 x 3,5... Dat is dezelfde verhouding van de 70ste week van Daniel. 3,5 van vrede en geen gevaar. En daarna 3,5 van haastig verderf. En terwijl ze roepen vrede en geen gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. Enzovoorts. En terwijl er vrede is, kan men de zegeningen plukken van die de Heer geeft, zal ik maar zeggen. Dat is de prediking van het evangelie ook in die dagen enzovoort. Maar het wordt er niet beter van. De wereld wordt er niet door bekeerd. Het volk ook niet. En integendeel. En daarom komen we het haastig verderf alsnog. Want het is dezelfde verhouding. Het staat tegenover elkaar. En in levens van vele gelovigen vind je precies hetzelfde terug. Ze leven in armoede, ze mogen niks, ze gaan in het zwart, ze gaan gebukt. Of dat nou orthodox-calvinistisch is of het is orthodox-joods, het is precies hetzelfde. We lopen in het zwart, gebogen, bedrukt. Want dat moet, dat is de voorschrift, daar staat traditie enzovoort. Terwijl daar een grote geestelijke rijkdom is, maar die dringt niet tot en door. En toch leven ze daar wel van. Uit de omgeving. Ze worden door de omgeving getolereerd, gevoed, plukken er de vruchten van. Nemen dat mee, ook als resultaat van zegeningen die God geeft. Niet aan hen, maar aan anderen. Maar daar hebben ze vruchtgebruik van. Zo gaat dat. Nou ja. En ook dit zijn klassieke onderwerpen eigenlijk. Ik heb in de tijd jarenlang ook gewoon in een fabriek gewerkt. Daar werd ik altijd lastig gevallen door de mensen van de bond, weet je wel. Ik moest lid worden van de bond. Ik zei, nou, ik heb geen bond nodig. Nee, maar je plukt er wel de vruchten van, want je salaris is CAO, is door de bond geregeld. Ik zei, ja, daar heb ik toch niet om gevraagd. Maar ze vonden ze wel dat ik dan min of meer moreel verplicht was om daaraan mee te doen enzovoorts. Ja, ik zag er de noodzaak ook niet van in. Ik wilde er niet mee te maken hebben, maar toen maar. Maar dat is het dan. Zeg, je plukt er wel de vruchten van. Of ze zeggen tegen ons, ook vandaag, zeggen ze, ja, maar je moet wel gaan stemmen. Want ja, dit is wel je land. En als je daar niet dan, en je plukt er wel weer de vruchten van. Of je gaat er eventueel onder gebukt. Je kan er wat, je moet wel gaan stemmen. En dan denk ik, nou, die paar gelovigen die om principiële redenen menen niet te moeten stemmen, dat maakt op het geheel echt niks uit, hoor. Toch? Je kan beter hebben dat degene die in ons land de dienst uitmaken op een of andere manier, dat die bereikt worden met het evangelie en tot geloof in de Heer Jezus Christus komen. Daar heb je wat aan. Dat blijf ik volhouden. Je stemmen, ja. Dat schiet toch niet op. En ik ben ook niet vroom. Ik ben niet van, ja, maar wij hebben een andere Heer. Wij hebben al gekozen. Ja, dat is wel zo, maar je zal het mij niet horen roepen. Omdat dat dan toch van een heel andere orde is. Maar ik denk wat de mens nodig heeft en wat de wereld nodig heeft, is niet een of andere gunstige politieke partij. Ik ben trouwens helemaal niet voor democratie. Zit het daar ook niet van in? Nee, echt niet. Maar als het dan onze wereld is, oké, dan. En als ik moet, dan wil ik ook wel wat bijdragen. Ja, echt wel. Maar wat de mens nodig heeft, is dat woord van God. Eeuwig leven. Dat is wat hij nodig heeft. Daarmee krijgt hij een heden en een toekomst. Zie? Nou ja. Maar goed, terug naar deze dames dan. Ze hebben ook, de namen hebben trouwens ook een betekenis. Ik heb nooit de behoefte gevoeld om het toe te lichten. Dat komt nooit aan de orde. Maar ik verwissel ze ook altijd omdat Zilpa en Pilla bediend worden door dezelfde klinkers. Ia, dus ik denk altijd aan een ezel, maar dan kan ik ze nog niet aan elkaar houden. En bovendien, klinkers bestaan niet, dat weet u. Dus doe maar. Maar Zilpa wordt vertaald als een aftruipsel. Nou weet ik niet eens of dat wel in je woordenboek staat, aftruipsel. Maar dan is het de fout natuurlijk van het woordenboek. Hè? Een aftruipsel. Dat wat er door zijpelt. En als je zegt zijpel, dan heb je Zilpa gezegd. Want dat zijn inderdaad dezelfde letters. Hè? Ja, anagram, maar het zijn dezelfde letters. Ja. Afdruipsel. En Bilha wordt vertaald met verlegen. Ik weet niet waarom, maar zo vertalen ze het. Vooruit om maar. In de praktijk kan ik er verder ook niks mee. Dus misschien jullie wel, dan hoor ik het graag. Maar ik zou het niet weten. Maar die leveren dan ook nog die twee dienstmaagden. leveren dan ook nog 4 zonen op voor Jacob. En toen kwam het gedoe tussen die vrouwen en hun prestaties. Sprak hij oneerbiedig. Want daar staat dan in vers 31. Toen nu de Heere zag. Gewoon en de Heere zag. Hè? En de Heere zag dat Lea gehaat was. En daarom opende hij haar baarmoeder. Want zo heet dat. Maar Rachel was onvruchtbaar. Dat kennen we langzamerhand van de onvruchtbare vrouwen. Die heb ik al uitgebreider op toegelicht, uiteraard. Het vrouwelijke staat voor het aardse van deze oude schepping. En die kan eventueel inderdaad wat voortbrengen. Maar dat gaat moeizaam. Dat staat op een van de eerste bladzijden van je Bijbel al. Over het verminderen van de smart van haar dracht enzovoorts. Dus ja, dat is het probleem van deze wereld. Het is de conceptie van het woord van God namelijk. Oké, ontvangenis. Van het woord van God blijkt toch een heel moeilijke zaak te zijn voor de mens. Want wij leren netjes op school, of waar we het maar geleerd hebben, hoe dat allemaal werkt. Want ik mocht niet zeggen hoe dat in elkaar steekt. Dat is mijn normale uitdrukking, maar in dit verband kan je dat niet zo zeggen, toch? Maar goed, daar leer je het allemaal. Maar zo gemakkelijk is dat nou ook weer niet. Zelfs is dat ondanks onze medische verworvenheden, om zo te zeggen. En hier is het ook inderdaad problematisch. Toen nu de Heer zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder. De Heer hielp een handje. Wat is het dan? En gehaat, u weet dat dat is niet in de zware betekenis die wij tegenwoordig aan het woord geven. Het betekent dat ze achtergesteld was achter Rachel. Zo simpel. Maar als compensatie hielp de Heer haar een handje en dus werd zij bevrucht. Terwijl Rachel onvruchtbaar is. Hier blijkt trouwens ook de gelijktijdigheid uit van het een en ander. Lea werd bevrucht en baarde een zoon en noemde zijn naam Ruben. Want zij zeiden, want die namen die worden allemaal toegelicht. Want zij zeiden, omdat de Heere mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu lief hebben. Maar de betekenis van de naam Ruben, die is heel gemakkelijk. Want Ru, dat is Ra, dat is zie. Kijk, en Ben, dat is een zoon. Dus het woord zie, een zoon. Kijk, een zoon. Daarom zal mijn man mij nu lief hebben, want het wordt beschouwd als een verdienste die ze aan Jacob geleverd heeft, uiteraard. Dat is toch een reden voor Jacob, redeneert zij, om haar lief te hebben. Ze heeft dan toch een zoon gegeven. Zie, een zoon. En ze werd wederom bevrucht en baarde een zoon en zeide, terwijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat was, zo heeft hij mij ook deze gegeven. En zij noemde zijn naam Simeon. En Simeon, dat komt van Shema, dat komt van horen. En het wordt dus vertaald met hij hoort. Of als je het uitgebreid vertaalt, de Heere heeft verhoord. Je komt het ook tegen in de naam van Samuel. Dat is die van God hoort. En in dat verband staat er ook dat het gebedsverhoring was van Hanna, weet je nog, in Samuel 1. Simeon, maar kortheidshalve de horende. Eventueel verhoring. hoe je het maar uitlegt, maar de horende. En zij werd nog bevrucht. Weer dus. En baarde een zoon en zeide: nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen. Maar zoiets zei ze natuurlijk al aan het eind van vers 32. Daarom zal mijn man mij lief hebben. En hier heet het: nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen, terwijl ik hem 3 zonen gebaard heb. Daarom noemde zij zijn naam Levi. En Levi wordt vertaald met samenvoegen. En ze werd wederom bevrucht en baarde een zoon en zeide: ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom noemde zij zijn naam Juda. Vandaar dat de naam Juda vertaald wordt met loven. Soms lees je woorden als Godlover en dat soort dingen. Moeilijk gedoe altijd met Nederlandse woorden die aan elkaar geplakt worden enzovoorts. Maar toen maar. Maar Juda komt eigenlijk gewoon van het woord hand, hè? De jat. En het idee is dan dat bij het loven van de Heer de handen omhoog gehouden worden. En dat is het dan. Ik heb ook altijd moeite met het idee dat men die hand naar boven toe uitstrekt. Want als u mij vraagt, overal waar ik in de Bijbel iets meer lees over het opheffen van heilige handen, om maar eens wat te noemen, is het niet zo, maar is het zo. Namelijk, en niet omdat men God wat geeft, hoewel lofprijzing, want zo heet dat, wat ook 2 woorden zijn met volstrekt dezelfde betekenis. Maar goed, het is Nederlands. Lofprijzing is dat wat men God aanbiedt. Maar u moet daarbij altijd bedenken dat het weliswaar een Bijbel begint. Zo is, mijn ziel maakt groot de Heere en loof zijn naam en wat het maar is allemaal. Maar de andere kant is dat de Bijbel ook zegt dat God niets nodig geeft. Men kan God niet dienen als iets behoevende staat er. Men kan God wel dienen, maar hij heeft niet iets nodig. Ik roep altijd meteen, hij heeft het niet nodig, wij hebben het nodig. Want wij hebben lege handen en hij zal onze handen vullen. Want wij kunnen hem wat aanbieden, maar het begint met dat hij ons iets geeft. Ons de handen vult. Er staat dat de Heer de handen zal vullen van de zonen van Aaron. Hij zal ze het priesterambt geven en heeft ze wat te doen. Dat is wat het is. En het opheffen van handen, dat is opdat hij ze vullen zou. Dat is de betekenis van de term. Maar goed. In het algemeen is dan een uitbeelding van dienstbaarheid. Hè? Joodse volk, oké, heeft de handen op, het is tot eer van God. Maar het gaat om dat men leeft tot eer van God. En dat onze levens zijn tot heerlijkheid van Christus. En wat het maar wezen mogen. En dat betekent niet dat we af en toe een psalm zingen. Of iets uit de opwekkingsbundel. Of hoe dat moet die dingen maar eten tegenwoordig. Maar het gaat erom dat onze levens gewijd zijn aan hem en aan zijn dienst. Nou ja, en daar is de vraag. En hoe zit het dan met Juda? Ja. Wat kwam daar dan van terecht? Weinig. Hij gaf hen zijn waarheid, zijn woord. Maar er was geen belangstelling voor. Toen maar, goed. Want u weet natuurlijk dat deze namen van die zonen, dat zijn meteen de namen van enige stammen van Israël. Het zijn allemaal stamvaders van Israël. En hun zonen, waar trouwens zelden aandacht aan besteed wordt, de zonen weer van die 12, de kleinzonen van Jacob, om zo te zeggen, dat zijn dan weer stam. Nee, stam, hoe zeg je dat? Stam, de oudste van de families. Clan. Dus, zoiets noem je een clan, geloof ik. Hè? Clans binnen Israël. En die worden ook geteld tot 70 aan toe, hoor. Die namen staan uitgebreid in de Bijbel ook. als hoofd van volkeren enzovoort. Sommige van die volkeren of namen vind je nog steeds in onze geschiedenis vermeld. Maar goed, daar hebben we het later misschien wel over. Maar we komen bij hoofdstuk 30, waar dan staat, als nu, dat nu, je krijgt er wat van. En als Rachel zag dat zij Jacob niet baarde, terwijl er al Lea al 4 zonen gebaard had, zo benijdde Rachel haar zuster. Ze werd tot jaloersheid verwekt of wat? Want nijd of jaloersheid wordt genoemd als de kenmerkend voor de verhouding tussen de 2 en de 10 stammen van Israël. Tussen Juda en Efraïm. Maar goed, ik laat het maar even liggen. Zo benijdde Rachel haar zuster. Zij zeide tot Jacob, geef mij kinderen. Of indien niet, zo ben ik dood. Dat is ook kort door de bocht. Maar het idee is van, ja, waarvoor leef ik dan nog? En verder, het is natuurlijk dood. Wat ze bedoeld heeft, 100% zeker weet je dat nooit. Maar dood is nou eenmaal, mijn vader riep dan, is verbroken gemeenschap. Maar het kan ook zijn helemaal geen gemeenschap. Dat wil zeggen geen contact, dat weet u toch, hè? Maar het klassieke voorbeeld, wat mij betreft, is altijd, de lijn is dood. Dat was in de dagen van de telefoon, toen het nog niet elektronisch ging, maar elektrisch. Dan nam je de hoorn op, wil je telefoneren, maar er kwam geen kiestoon of niks. Dan is de lijn dood. Dat, zo heet dat. En dat is de echte betekenis van het woord. Dan is er geen reactie, is geen verbinding. Geen communicatie. Heb je dat? En hier is geen conceptie. Wat nog een synoniem is voor al die woorden die ik allemaal genoemd heb. Toen ontstak Jacob's toorn tegen Rachel en hij zeide, ben ik dan in plaats van God die de vrucht des buiks van u geweerd heeft? En zij zeide, zie, daar is mijn dienstmaagd Bilha, ga tot haar in. Dat verhaal kennen we ook al, want dat was eerder in de familie vertoond, toch? Ja. Ga tot haar in dat zij op mijn knieën baren en ik ook uit haar gebouwd worden. Zo gaf ze hem haar dienstmaagd Bilha tot een vrouw en Jacob ging tot haar in en Bilha werd zwanger en baarde Jacob een zoon. Toen zeide Rachel, God heeft mij gericht en ook mijn stem verhoord. God heeft richting gegeven, want dat is wat het woord richten. Het is een goede vertaling hoor, richten. God heeft mij richting gegeven en mijn stem verhoord en heeft mij een zoon gegeven. Daarom noemde zij zijn naam Dan. Want dan wordt vertaald met richter. Vreemd genoeg eigenlijk. Want we hebben een heel Bijbelboek dat zo heet. Maar het woord voor richter is daar niet Dan, maar Safat. Dus het is toch een ander woord. Maar die Sefeten, Safat, Safatim. Sefeten, dat is de term van de, goed, hoe heette die plaats? Ik ben het nou weer kwijt. Maar goed, van Carthago. Carthago werd geregeerd door Sefeten. Door richters. Het is een herinnering aan dat het inderdaad een Israëlitische nederzetting was. Phoenicisch, ja, maar het is Israëlitisch. En uit de dagen nog van de richteren, dat klopt precies. En die werd ook geregeerd door richteren. Maar die spraken recht en wat ze allemaal maar deden. Maar het woord dan is inderdaad richting aangeven, de wegwijzer. En die naam krijgt hij dus. Meestal vertaalt men het liever dus om deze verwarring te vermijden met oordeler. Daniel, God is mijn oordeler of God zal mij oordelen. Dan. En dan vers 7. En Bilha, Rachels dienstmaagd, werd wederom bevrucht en baarde Jacob de tweede zoon. Toen zeide Rachel, ik heb worstelingen gods met mijn zuster geworsteld. Ook heb ik de overhand gehad. Ik heb gewonnen. En zij noemde zijn naam Naftali. Dat is niet mijn overwinning, maar mijn worsteling. Of de man blij is geweest met die naam, waag ik me te betwijfelen. Maar ja. Zo zijn we bij 6 zonen, inmiddels. Vers 9. En Lea zag dat zij ophield van baren. We gaan weer terug naar de andere zus. Nam zij ook haar dienstmaagd Zilpa. Leuk hè, die verwisseling. Wie is de eerste met een bepaald idee? Het loopt volstrekt door elkaar. Ja. Nam ze ook haar dienstmaagd Zilpa en gaf die aan Jacob tot vrouw. En Zilpa, Lea's dienstmaagd, baarde Jacob een zoon. En toen zei Lea, er komt een hoop. Het zal wel. En zij noemde zijn naam Gad. Dat dus inderdaad vertaald wordt met hoop. Al zegt men meestal bende, want het woord hoop kan natuurlijk ook anders gelezen worden. Een hoop, een stapel, een bende. Die bende wordt het later ook genoemd. Nou goed. En toen zei de Lea, er komt een hoop en ze noemde zijn naam Gad. Daarna baarde Zilpa, Lea's dienstmaagd, Jacob een tweede zoon. Toen zei de Lea, tot mijn geluk, want de dochters zullen mij gelukkig achten. En zij noemde zijn naam Azer. En Azer wordt dus vertaald met gelukkig, gezegend. Als het mij vraagt, betekent het eigenlijk iets als vet en vettigheid. Maar als uitdrukking van rijkdom, voorspoed enzovoorts. Wij gebruiken het woord vet trouwens ook in deze betekenis tegenwoordig. Als iets rijks, ja. Iets overdadigs. En Ruben ging in de dagen van de tarweoogst. En hij vond Dudaim. En dat woord betekent dus dat de vertalers niet wisten wat het was. Want anders hadden ze het wel vertaald. Dudaim. Weinreb noemt dat liefdesappelen. Want dat doet aan het begin. Dat is het woord voor liefde, geliefde. Het is de naam van David eigenlijk ook dus. Hè? En van het Engelse woord doer. Of is het Amerikaans? Dude. En hoe vertaal je dat in het Nederlands? Een knaap? Hey boy. Dude. Nou ja, Tom. In het Nederlands een doetje, dat is negatief. Hè? Dat is de slappeling. Omdat hij zo lief is. Maar Tom. En dat aim, dat doet daar, en dat im, dat is dan het meervoud ervan. En omdat het kennelijk een soort vrucht is, noemt Weinreb dus liefdesappelen. Ik vond het wel grappig, die weten dus ook niet wat het is. In het Engels staat er, als ik me niet vergis, mandrake. Dus dan weet u wat het is. Of niet? Waarschijnlijk ook niet, hè? Alruin, kent u dat woord dan? Alruin? Nee. Nou ja, dat is een bedwelmend, een verdovend, dan wel lustopwekkend middel. Een aphrodisiacum, weet ik nog niet precies. Dat was voor de uitvinding van, hoe heet het ook alweer? Viagra heet het, geloof ik. Hè? Dat is niet lustopwekkend, of wel? Nou ja, weet ik niet. Ik ben er te oud voor. Dus dan hoef ik het jullie ook niet uit te leggen. Nou goed, Mandrake. Maar dat het iets bijzonders is, maar het speelt verder geen rol. Ik weet ook, laat ik dat eerlijk erbij vertellen, ik weet ook echt niet wat het betekent. Maar kennelijk, als het lustopwekkend is, dan kan je dat begrijpen nog. Want er staat er dat Ruben vond dat. Die kan er nog maar een paar jaar oud geweest zijn. Dus het jochie is bosbessen wezen plukken of zoiets. En onderweg komt hij dan deze dingen tegen. En hij bracht ze tot zijn moeder Lea. En toen zei de Rachel tot Lea, geef mij toch van uw zoons de daim. En wat voor verdovende werking eraan hangt, weet ik ook niet. En in sommige tradities wordt het zelfs beschouwd als een middel voor toverij. Maar goed, het komt allemaal op hetzelfde neer. Het zal best een verdovend middel zijn. Maar ik heb er geen verstand van. Ik vind het ook verder niet nodig. En zij zeiden tot haar, is het weinig dat gij mijn man genomen hebt, dat gij ook mijn zoons dode hem nemen zult? Dus het gaat ook niet goed tussen die twee. Ik denk tussen die vier vrouwen, maar zo wel. Toen zei de Rachel, daarom zal hij deze nacht voor uw zoons Dodeim bij u liggen. Dus er wordt een handeltje gemaakt tussen de beide zusters. Toch? Dus Rachel krijgt de Dodeim. En Lea mag dan met haar eigen man naar bed. Nee, dat moet dan, want dat is betaling. Dan staat in vers 16, als nu Jacob des avonds, heb je weer dat nu. Als Jacob des avonds uit het veld kwam, ging Lea uit hem tegemoet en zeide, gij zult tot mij inkomen, ik ben aan de beurt namelijk. Want ik heb u om loon zekerlijk gehuurd voor mijn zoon Dodeim. Gevoel voor humor kan ze ook niet ontzegd worden, denk ik. Maar toen wel. En hij lag die nacht bij haar. En God verhoorde Lea en zij werd bevrucht en baarde Jacob de vijfde zoon. Dat wil zeggen aan haar kant, aan de kant van Lea gerekend dan. Want dan staat, dat is vers 18. Toen zei de Lea, God heeft mijn loon gegeven nadat ik mijn dienstmaagd aan mijn man gegeven heb. En zij noemde zijn naam Issachar. Die kan er ook moeilijk blij mee geweest zijn. Maar het is de vijfde zoon biologisch dan van Lea. Hij is loon. Want zo wordt Issachar vertaald. En Lea werd wederom bevrucht en ze baarde Jacob de zesde zoon. Haar zesde, maar van Jacob is het de tiende. En Lea zeide, God heeft mij begiftigd met een goede gift. Ditmaal zal mijn man mij bijwonen, want ik heb hem zes zonen gebaard. Maar dat zegt ze elke keer ongeveer. Hè? Ditmaal zal mijn man mij bijwonen, want ik heb zonen gebaard. En zij noemde zijn naam Zebulon. Zodat Zebulon vertaald wordt met bijwoning. In ieder geval heeft het met het begrip wonen te maken. En ze baarde daarna een dochter en ze noemde haar naam Dina. Dan wordt het een onderdeel stur. Dus, want het is de vrouwelijke versie van de naam van Dan. En nog eens het einde van het verhaal niet, want er staat, God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar en opende haar baarmoeder en ze werd bevrucht en baarde een zoon en zij zeiden, God heeft mijn smaadheid weggenomen. En ze noemde zijn naam Jozef, zeggende, de Heere voege mij een andere zoon daartoe. En dit is dan de eerste zoon van Rachel dus. En ze krijgt er 1, Jozef. Maar de naam van Jozef wordt geassocieerd met dat er nog iets daartoe zou moeten komen. De Heer voegde mij een andere zoon daartoe. Historisch verwijst het natuurlijk naar dat er inderdaad nog een zoon kwam via Rachel. Alleen dat duurde enige jaren. Want dat heb je vaker met nakomertjes. Er komt er nog één. Maar dat betekent meteen het einde van het leven van Rachel. Want dat is de geboorte van Benjamin. Die eerst genoemd wordt Ben-Oni. Ben-Oni, zoon mijner smarten. Maar ja, dan krijg je weer, zou de jongen daar blij mee geweest zijn? Nee, dus het wordt veranderd in Benjamin. Dat wil zeggen, zoon van mijn dagen. In de zin van zoon van mijn laatste dagen. Dat is een beetje grappig, want zoon mijner dagen is Yamim met een driepoot aan het eind. Yam, dag. En Yamim is dan dagen. Maar niet via de grammatica, maar via de kabbalistiek, dan wel de numerologie, wordt de mem, de 40, vervangen door een 50, door een nun, een tweepoot. En de 50 staat voor een nieuwe schepping, eeuwigheid en wat het maar is. En daarom wordt de naam Benjamin vertaald in de boeken met zoon van mijn laatste dagen. Maar grammaticaal is dat niet te verklaren. Maar toch, er is een verklaring voor langs een andere route. Vinden we wel interessant. Het is trouwens daarmee ook meteen de zoon van mijn rechterhand. Want Yamin is meteen rechts. Zit aan mijn rechterhand is Yamin. Dat heeft allemaal gevolg in de Nieuw-Testamentische dagen. Nou goed, dit is ons eerst een einde van deze geschiedenis. Ik kan het niet meer terugvinden. Oh ja. Zij noemde zijn naam Jozef, zeggende: de Heere voegen mij een andere zoon daartoe. Dat is een open end. Je verwacht, er moet er nog een komen. En dat komt ook. Op een andere wijze wordt trouwens Jozef vervangen. Later, via het eerste geboorterecht, wordt hij vervangen door zijn twee zonen. Dan wordt Jozef twee, namelijk Efraïm en Manasse. En zo wordt er dus ook een zoon toegevoegd. Hebben we die nog? Ja. Daar hebben we het bij gelegenheid wel weer over. En dan staat er hier verder in vers 25... En het geschiedde als Rachel Jozef gebaard had, dat Jacob tot Laban zeide: laat mij vertrekken, dat ik ga tot mijn plaats en naar mijn land. Geef mijn vrouwen en mijn kinderen, om welke ik u gediend heb, dat ik vertrek. Want ge weet mijn dienst die ik u gediend heb. En toen zei Laban tot hem: zo ik nu genade gevonden heb in die ogen, ik heb aangenomen dat de Heere mij om uwentwil gezegend heeft. Dan heb je het. Dat de Heere mij om uwentwil gezegend heeft. Dat is wat ik net over die 2x7 of 2x3,5 uitlegde. Jacob wordt gezegend, maar daarmee wordt Laban gezegend. Maar de Heer zegent niet Laban, de Heer zegent Jacob. En toch wordt Laban daardoor gezegend. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want Jacob en heel zijn familie, al wat hij heeft aan vrouwen, kinderen, vee en wat het maar is, komt allemaal bij Laban vandaan. Het is zijn nageslacht, het is zijn nalatenschap enzovoorts. En toch ging het niet om hem, ging om wat anders. Maar de materiële uitwerking van Gods zegeningen aan Jacob komt bij Laban terecht. Zoals de materiële resultaten, spin-off heet zoiets in goed Nederlands. De spin-off van de zegeningen die God geeft aan zijn kinderen, die komt inderdaad terecht bij de Angelsaksische volkeren. Om voor de hand liggende redenen. Het is familie. Hebben jullie die nog? Ja. Nou ja, en u weet hoe dat gaat. Laban is het er niet mee eens. Die denkt, ik wil die Jacob wel hier houden. Want daar pluk ik de vruchten van enzovoorts. Dus wat zijn 2 keer 7 jaren zitten erop. En dus wil Jacob nu wel veel terug. Maar dan zegt Laban, nou liever niet. En dan wordt het een kwestie van onderhandelen. En dan gaat het vervolgens dus over het vee enzovoorts. Daar hebben we het dan wel weer de volgende keer over. Maar ik wil nog even wat zeggen over die zonen. Ik heb persoonlijk het vermoeden dat in die hele beschrijving van de volgorde waarin die zonen geboren worden, dat daar in de hele historie ligt opgesloten, profetisch. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik geen idee heb hoe dan wel. Dat wil zeggen, het heeft er alle schijn van dat al die namen in de volgorde waarin ze genoemd worden op een of andere wijze uitdrukking geven aan een bepaalde periode uit de geschiedenis van het nageslacht. Dat wil zeggen, van Israël, logischerwijze. Of anders, als ik dat niet goed vind, neem ik het nog breder, dat het uitdrukking geeft aan bepaalde fasen in de heilsgeschiedenis. Maar eigenlijk is dat hetzelfde, omdat de heilsgeschiedenis zich nou eenmaal afspeelt rondom, of anders vanuit, Israël. Maar wat het dan zou zijn, dat zou ik u niet kunnen vertellen, omdat ik niet op de hoogte ben voldoende van de geschiedenis van Israël. Nou ja, een beetje van de Bijbelse geschiedenis. Maar in tijd uitgedrukt ligt het grootste gedeelte van de geschiedenis van Israël dan toch in de periode vanaf Christus tot in onze dagen. Want dat is pak een beetje zo rond de 2000 jaar. Terwijl de geschiedenis van Israël in oud-testamentische tijd, dat wil zeggen, dat is dus vanaf de uittocht uit Egypte tot op Christus, is pak een beetje 1600 jaar. Dan heb ik het nog ruim. En misschien moet je daar ook nog 400 jaar van aftrekken. Dat is de periode tussen Malachi en Matthäus. Maar ja, dat is ook Israëlitische geschiedenis. Hoe dan ook. Maar ik ken die niet voldoende om dat ernaast te leggen. Bovendien, en ik hoop dat u dat als excuus ook van mijn kant wilt aanvaarden, ook al zou je die namen op een of andere wijze kunnen toepassen op een bepaalde periode, dan nog moet je je afvragen of dat, wat je daaraan hebt. En in hoeverre dat dan toch wat ver gezocht is. Want alleen een naam, ja, daar kun je zoveel kanten mee op qua uitleg. Dat is te twijfelachtig om daar iets gedecideerds over te zeggen. Dat ga ik dus ook niet doen. Maar ik heb stellig de indruk dat die contacten, en dat eerst aan deze kant een rijzone, en dan aan die kant een rijzone, en dan weer daar, en dan weer daar. Want het gaat in 4 groepen. 5, geloof ik. 1, 2, 3, 4, 5. Want die van Lea gaat in 2 groepen. Hè? Eerst en ook aan het slot dan weer. En dan komt Rachel weer. Dat daar een historie aan vast zit op een of andere wijze. Maar wat het mogen zijn, ik wens u sterkte als u dat probeert na te zoeken. Maar ik kan het u niet vertellen. Dus daar moeten we het vanavond bij laten. Dan zullen we ons volgende keer verdiepen in de schaapsteelt. Toch? Niet. Ja. En in de berkentakjes. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat wij door genade zalig zijn geworden door het geloof. Dat wij mogen leven, niet door wet en niet uit wet en niet onder wet, maar integendeel, dat wij zijn wedergeboren door de overvloedige rijkdom van uw genade die u ons geschonken hebt. En waardoor u niet alleen ons gemaakt hebt tot uw kinderen, maar waardoor u ook onze handen vult en onze levens dus zin, inhoud geeft. En dat terwijl we dan onderweg zijn naar een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u te mogen beseffen dat we deel hebben gekregen aan dat eerst geboorterecht waarover we ook vanavond gesproken hebben. En dat we daarom een functie, een positie, een erfenis, een burgerschap hebben ontvangen in de hemel zelf. Om betrokken te zijn, straks als eerstelingen van uw koninkrijk dat u beloofd hebt te zullen openbaren. We zeggen u daarom ook dank dat we ons ook in deze duistere wereld mogen bezighouden met dat woord dat een licht is voor ons pad. Wij danken u dat u ons niet hebt achtergelaten als wezen, maar integendeel met ons bent, voor ons zorgt en ons leidt naar onze toekomende bestemming, terwijl wij wandelend in het licht mogen leven tot eer van uw naam. Daarom zeggen we u dank voor deze avond en bevelen we ons aan bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.